waarde onschatbaar, haar krachten onderschat. Schat, wat weet je van haar zwaartekracht? Wat weet je van haar waarheid? Schat eens hoe lang ze al bestaat en wat er gebeurt in 27 dagen omlooptijd en hoeveel eclipsen er zijn verstreken. Hoeveel woorden zijn verzwegen, wel starend naar haar volle zijn. Ze is zo onbegrepen. Ruw, de mooiste edelsteen is ongeslepen, maar wat weet je? Wat weet je van de maan? Maan omgedraaid is naam die van haar, Luna. Luna van legendes en folklore, van wetenschap en van horen van de ander wat de maan met hen doet. Over heksen en weerwolven, weermanisch, onrustig, insomnia tot het daglicht hen weer groet. Wees gegroet. Volle maan al dansend in jouw stralen vertellen de wijzen uit het dorp oude verhalen en spreuken. Kristallen die opladen, ik laat op. Ik ben betoverd door het vuur, dansend om het vuur tot de vroege ochtenduren. Armen zwaaiend in de lucht, ik kan nog uren doorgaan. Lunatic, tak, de fases gaan voorbij. Luna die draait door, de tijd die staat nooit stil, wacht niet op jou en mij. Zij die spreekwoordelijk wonden hield de tijd. Geleidelijk verandert haar verschijning, zo verleidelijk verschijnt ze en verleidt je met haar maneschijn. Schijn heilig in de maneschijn. Schijn bedriegt op de maan, schijn zij. De zon verlicht het deel dat wij mogen aanschouwen. De maan in al haar fases moet op de zon vertrouwen. En ik in al mijn fases moet op mezelf leren bouwen. Van mezelf leren houden in al mijn fases.
Marjolein, ik heb een citaat dat ik voor deze aflevering wil delen. Het is van de Chinese wetenschapper Wang Zhenyi uit de 18e eeuw. Een vrouw en een astronoom die heel veel naar de maan keek. Daar komt hij. Sommigen zeggen misschien, de maan is niet te horen. Helaas, dat klopt, ze is niet te horen. Toch is er iets in haar binnenste wat haar luisteraars kan verlichten. Daarom kan er toch wel naar de maan worden geluisterd.
Ja, dat is wel een hele toepasselijke voor vandaag. Dit is de laatste aflevering van Maankracht, een podcast waarin we op zoek gaan naar hoe de maan ons beïnvloedt in het kader van de tentoonstelling Healing Power, Shamanisme, Winti en Hekserij van het Tropenmuseum. De afgelopen twee afleveringen hebben we het gehad over de spirituele krachten van de maan. Maar vandaag gaan we het eigenlijk iets letterlijker nemen, namelijk de vraag hoe zet die maan ons nou concreet in beweging? Dat is de concrete invloed, culturele invloed zou je ook kunnen zeggen. Want we zien die maan overal opduiken in populaire cultuur. De laatste campagne van Chanel is er bijvoorbeeld helemaal op gebaseerd. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al 1000 jaar aan de gang. Die maan die komt terug in liedjes, gedichten, koekjes zelfs, komen we later op terug. Die maan spreekt wereldwijd tot de verbeelding en inspireert de creativiteit van ons aardbewoners. En als we het over healing power hebben, de helende kracht, dan is dat misschien ook wel op een bepaalde manier helend. Dat die maan ons aanzet om iets te maken.
En misschien goed om nog even één keer te vertellen wie wij zijn.
Oh ja.
Schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra zit naast mij. En ik ben Sarah Sjeerzat, programmamaker. Allebei fan van de maan, ieder op onze eigen manier. Marjolein, eigenlijk doen wij samen wat die Chinese astronome Wang Zhenyi in haar eentje deed. Jij kijkt graag door je telescoop naar boven en ik luister graag naar het binnenste van de maan.
Ja, we zijn eigenlijk samen één Chinese wetenschap. Maar dat luisteren van Wang Zhenyi, dat zei ik net al, dat is eigenlijk heel toepasselijk. Want we zitten hier vandaag met iemand die niet alleen luistert naar de maan, maar ook die frequenties van de maan omzet in muziek. Daniel Schotsborg. Daniel, jij bent componist,
ja.
En geïnspireerd door de maan. En jij maakt dus eigenlijk aan de hand van geluid of van frequenties maak jij composities.
Ja.
En kan je iets vertellen over wanneer dat begonnen is?
Ja, dat is begonnen 10-12 jaar geleden. Ik zat op een consortium. Ik was 24/7 met muziek bezig. En voor mij begon spiritualiteit ook heel interessant te worden en aantrekkelijk te worden. Ik was vooral geïnspireerd door de oude mystiek. Dus van de Rozenkruisers of de Soefies of dat soort groeperingen. En zij hadden het vaak over frequentie. En over dat frequentie zo bijzonder is en zo dat er zoveel achter zit. En ik was natuurlijk elke dag met muziek bezig.
Misschien heel even voor de leek, frequentie. Ik denk dat niet iedereen weet wat dat precies is.
Ja. Een frequentie is eigenlijk niks meer dan een gebeurtenis per seconde.
Ja, een trilling zou je het kunnen noemen.
Ja, een trilling. Dus een toon van onze stemmen is waarschijnlijk rondom de 500 hertz. Dus dat is 500 trillingen per seconde.
En waarom interesseerde die frequenties jou zo?
Ja, het kwam eigenlijk vooral doordat ik dacht van muziek is heel interessant. En als ik aan het optreden ben met een bandje, dan zie ik wat dat doet met de mens. Maar er kan nog zoveel meer met geluid en met trilling. En wat zit daar nou precies? En daar begon eigenlijk de hele zoektocht voor mij mee. En dat is dan half meer op het spirituele vlak. Van wat doet het met je bewustzijn en met je meditatie? En aan de andere kant half op een wetenschappelijk vlak. Van wat doen geluidstrillingen nou met je lichaam? Of met je brein? Of met je ademhaling en dat soort dingen.
Ja, en het werd vooral meditatiemuziek.
Ja, in eerste instantie wel meditatiemuziek. Want het wetenschappelijke, dat kwam wat later. Omdat de wetenschap is er wat die zijn er wat voorzichtiger mee, als het ware. En in meditatie kan je kan gewoon iets maken. En je kan intuïtief aanvoelen van wat doet het nou met je? Of wat doet het nou met je luisteraar en zo.
En waarom specifiek meditatiemuziek?
Eigenlijk heel egoïstisch. Omdat ik zelf fijn wou mediteren op muziek. En ik kon geen goede meditatiemuziek vinden. Want normaal gesproken is meditatiemuziek nogal cheesy. Het was in eerste instantie voor mezelf. En toen merkte ik dat andere mensen ook heel erg fijn vonden. En toen ging ik dat met de wereld delen door middel van apps en dat soort dingen. En toen zag ik heel veel mensen die dan daar heel erg mee geholpen waren. En toen dacht ik van, hier zit echt iets in. En dit is echt een hele krachtige tool om mensen echt hun bewustzijn te kunnen openen.
Ja, maar nog even praktisch. Hè? Dus je hebt die frequenties, je raakte daarin geïnteresseerd van, wat is dat dan precies, die trilling, wat doet dat met ons?
Ja.
Maar hoe zet je die vervolgens om in klank? Want de maan zelf maakt geen geluid. Er is geen
precies.
geluid in de
ruimte. Ik zou het voorbeeld van de maan nemen. Omdat een trilling, een toon is een trilling per seconde.
Ja.
En iets wat wij ritme noemen is een gebeurtenis per minuut. Rekenen we dat? Maar je hoeft natuurlijk niet te stoppen bij secondes of minuten. Je kan ook kijken naar van wat is een gebeurtenis per dag? Dat is een omwenteling van de aarde om haar eigen as. Of wat is een gebeurtenis per 29,5 dag? Dat is een maan die om de aarde heen zwiept. En in principe zijn die dingen gewoon met elkaar te verbinden door middel van het octaaf. Dus als je een piano zou hebben en je hebt een toon, een G, en je zou 30 of 40 octaven naar beneden gaan, dan zou je een piano van 4 meter moeten hebben.
Mm-hmm.
Dan kom je uiteindelijk uit op een snaar die trilt 1 keer in de 29,5 dag.
Ja.
En dan heb je dus eigenlijk een soort van toon of het ritme van de maan.
Ja.
En door middel van het octaaf is in de muziek alles met elkaar verbonden.
Ja.
Dus eigenlijk ook een omloop van de maan.
En je versnelt dan die frequentie.
Je hebt de geluiden dus niet van de maan gehaald. Dit is dus aan de hand van frequentie hier op aarde gemaakt.
Nou, het is eigenlijk gewoon het ritme van de maan die om de aarde heen zwiept. En dan 40 keer versneld.
40 keer versneld.
40 keer verdubbeld.
En dan nog een vraag, want je maakt daar meditatiemuziek van. Maar hoe vrij kun je dat ritme van de maan interpreteren? Zou je daar ook hardrock van kunnen maken? Of crunch? Of...
Ja. Het is eigenlijk gewoon de grondtoon waaraan je hele...
Schuren op de maan.
Ja, dat zou zeker kunnen. Ik maak ook
elektronisch... op de maan.
Ja, ik maak elektronische muziek. Meer organische, downtempo, elektronica. En dat stem ik ook op de maan of op de aarde of op de zon. Of
ja,
Mars.
Dus het gaat eigenlijk alleen om dat je het ritme hebt van de maan. Dat versnel je en vervolgens kun je dat interpreteren als je dat wilt.
Ja, ja. Dus het ritme van de omloopbaan, dat kan je naar een ritme of naar een toon vertalen.
Ja.
In middel van het octaaf. Ja.
Zou je ook zeggen dat het helend werkt? Zij het voor de luisteraar, zij het voor jezelf tijdens het maken?
Ja, intuïtief gezien denk ik dat wel. Omdat op een of andere manier ben ik daar heel erg tot aangetrokken. Ik vind het heel wonderbaarlijk dat je muziek kan stemmen op de maan. En waarom het niet meer gebeurt, is omdat mensen eigenlijk gewoon niet weten dat het kan, als het ware. Die zien die connectie niet. Maar eigenlijk is die er gewoon. Op een spiritueel vlak, maar ook op een wetenschappelijk vlak. Het is gewoon iets wat je kan meten en kan gebruiken. En in plaats van een normale G te pakken, kan je ook een G pakken die is gestemd op de maan, bijvoorbeeld.
Ja, wat is dan het verschil? Want als het over helend gaat, vroeg ze haar net, is het, voel je dan een grotere verbinding met de maan op het moment dat je die muziek, dat je die toon gebruikt van de maan?
Ja, maar dat is heel subjectief. Voor mij, omdat ik het met de intentie van, als ik zo'n meditatie soundscape maak, dan probeer ik het ook laten te voelen en te klinken als de maan. Als ja. Dus donker, sensueel.
Dus je stemt je eigenlijk af op de maan.
Ja, eigenlijk wel.
Een soort tweegesprek.
Een soort van verbeelding van wat mijn soort van creatieve brein maakt van wat de maan is, als het ware.
Ja. De titel van een van je meditaties, die ben ik gisteren gaan luisteren tijdens het werken. Het werkt heel meditatief, moet ik zeggen. Ja. Is het wegnemen van blokkades. Mm-hmm. Is dat ergens ook wetenschappelijk onderbouwd wat er dan in die brein gebeurt?
Ja, min of meer. Ja. Als je naar de wetenschap kijkt, dan zie je altijd dat er theorieën zijn en dat er voor's en tegen's zijn en zo. En wat je dus kan doen met die meditatiemuziek, als je bepaalde geluidstechnieken gebruikt, dan kan je dus het brein ook naar een soort van rustigere toestand krijgen.
Ja.
Waardoor de bepaalde blokkades minder aanwezig zijn. Dus normaal gesproken zit je in je nadenkmodus.
Ja.
En dat kan je een beetje rustig maken, waardoor die blokkades veel meer wegkomen.
En heb jij dan ook met wetenschappers, in gesprek met wetenschappers, dit bedacht?
Nee.
Heb je dit zelf uitgevogeld?
Ja. Maar ik heb wel veel met wetenschappers gesproken hierover.
Ja.
Ik heb ook een tijdje een MPhil, PhD-achtige studie gedaan. En daar heb ik een soort van een blueprint gemaakt voor een systeem waarbij je hersengolven en muziek met elkaar interacteren, als het ware.
Wow.
En daarmee heb ik dus met een neurowetenschapper ook gewerkt om te kijken van, kan dat? Hoe kan dat? Hoe werkt dat nou? En in gesprekken met die neurowetenschapper komen we er eigenlijk heel erg achter van, we weten nog zo weinig over het brein om echt stellig iets te zeggen van, dat kan en dat kan niet.
Mm.
Maar het is een heel erg interessant vakgebied, omdat er zoveel nieuwe dingen in ontdekt worden.
Ja.
En muziek is een hele krachtige tool. Want muziek spreekt zoveel verschillende hersengebieden aan tegelijkertijd. En het heeft zo'n helende kracht eigenlijk, ook wetenschappelijk gezien. Maar we weten nog te weinig ervan om het echt nog heel stellig te kunnen
stellen.
Zeggen. Vast te stellen.
En helpen wetenschap en spiritualiteit elkaar? Want hierin hoor ik dat wel. Of sluit het elkaar ook soms uit?
Beide. Eigenlijk.
Ja,
ja, beide.
Vertel me meer.
Ja, want voor mij, ik denk dat de wereld echt een stap vooruit gaat als wetenschap en spiritualiteit, als er een soort van synthese komt van die twee ogenschijnlijke tegenovergestelde.
Ja.
Ik denk dat het gewoon twee kanten zijn van hetzelfde.
Kunnen ze zonder elkaar?
Ja, uiteindelijk denk ik van niet.
Mm.
Maar er zijn vast ook wel voorbeelden te vinden van wel. Natuurlijk, de wetenschap is zo groot geworden omdat de kerk allemaal dogmatische dingen zeiden op een gegeven moment. En de wetenschap die is al die mysterieën gaan uitzoeken en heeft heel veel antwoorden gegeven.
En soms was het zelfs omgekeerd dat wetenschappers dogmatisch waren en aan het einde van hun leven toch weer spiritueel werden.
Ja.
God gingen geloven.
Ja, ik moet nu denken aan het verhaal van al die astronauten die naar de maan gingen.
Ja.
En daar eigenlijk dus heel erg wetenschappelijke NASA-mannen, die werden echt geselecteerd op hun nuchterheid.
Ja.
En daar super spiritueel werden.
Ja.
Een heel groot deel van ze.
Ja.
En dat is een heel mooi voorbeeld van Alan Shepard, wat ongeveer de coolste kikker op aarde was. Mm-hmm. Die dan op de maan stond en begon te huilen en zei, ik dacht dat we de maan gingen ontdekken, maar nu ontdekken we de aarde.
Ja, ja.
En wat ik ook zelf altijd een hele mooie anekdote vind, is dat de Perzische Verhalenbond, ik weet niet of het waar is, maar dat verhaal gaat, dat zij een brief hebben gestuurd naar de NASA voordat Apollo 11 vertrok, of ze alsjeblieft wilden afzien van die reis. Omdat ze zeiden van, als we de maan eenmaal koloniseren, als de wetenschap daar terechtkomt, dan is eigenlijk de poëzie weg op aarde. Want als we er zijn, dan hoeven we er niet meer naar te verlangen. En ik weet niet of dat in jouw werk een rol speelt, maar ik vind zelf heel interessant hoe die maan, dat koloniseren van de maan, zich verhoudt tot die spirituele maan.
Ja.
Heb jij daar een idee over?
Ja, nou, dat is ook wat ik eigenlijk ben tegengekomen toen ik het meer Ik kwam vanuit het spirituele en ik ging het toen meer wetenschappelijk proberen te benaderen. Want ik vind beide kanten heel erg belangrijk. En toen merkte ik dat de valkuil was van te wetenschappelijk, dat dat inderdaad net zo dogmatisch werd als vroeger de kerk was, als het ware.
Ja.
Dus eigenlijk is het steeds een soort van twee extremen waartussen we heen balanceren. En ergens in het midden denk ik dat er het mooiste antwoord ligt. Want we moeten nooit de poëzie van de maan kwijtraken. Zeker niet als kunstenaars en zo. Is dat een hele grote inspiratiebron.
Ja,
Wat ik een mooi voorbeeld vind voor kunstenaars als inspiratiebron is waarin die kolonisatie en spiritualiteit dus ook samenkomen, is de installatie van kunstenaar Jorge Mañas Rubio, die in de tentoonstelling Healing Power ook komt. Hij heeft een shamaanjas gemaakt voor een toekomstige maantempel, die dan zou gebouwd kunnen worden als je dan de maan ooit zou koloniseren. Dat is eigenlijk denk ik wel ook zo'n voorbeeld waarin het niet een letterlijke, daadwerkelijk iets is dat je wetenschappelijk kan gebruiken. Maar dat je wel geïnspireerd. Ja.
Ja, en het is ook interessant, vind ik, dat heel vaak in de kunst dus spiritualiteit en wetenschap samenkomen.
Ja.
Alsof dat een vrijplaats is waar plotseling die twee die eigenlijk nooit vermengen, kunnen in de kunst wel, of zelfs in jouw werk, kan dat wel bij elkaar komen.
Ja. En terugkomend op die Persische verhalenbond en dus die vrije wereld van kunnen maken waar ze angstig waren dat die dus beperkt zou worden in die overvloed. In de Persische cultuur is de maan ongelooflijk belangrijk. De maan zit als het ware in de DNA van de regio en ook in de taal, in de liefdesuitingen, zoals jij bent mijn maantje. In Farsi klinkt dat als Toma Hemani. En mijn moeder heet Mahnaz. Dat betekent lieve maan. En je ziet ook het heel vaak terugkomen in letterlijk namen van mensen. Wat je dus in Nederland wat minder zag toen ik hier kwam wonen, dacht ik, hey, dat is interessant. Maar Luna is weer de meest gebruikte meisjesnaam in Nederland. Dus dat lijkt in het Spaans
komen
taal dan weer terug te komen.
Ja.
En ik heb ook een kort gedicht van Rumi, de Persische poëet, meegenomen. Mag ik die met jullie delen?
Graag.
Ja, leuk.
Zeewater smeekt de parel om zijn schelp te breken. En de lelie, hoe hevig heeft zij een wilde vlinder nodig? 'S nachts open ik het raam en vraag de maan te komen en zijn gezicht tegen dat van mij te drukken. Adem in mij, sluit de deur van de taal en open het raam van de liefde. De maan zal niet de deur gebruiken, alleen het raam.
Mooi. En is er ook zoiets als een maanfestival zo in de Persische cultuur?
Ik denk, het heet geen festival. Ik zou ook niet weten wat het woord festival in Farsi is eigenlijk. Maar je hebt wel...
Vieren.
Het is heel erg... Het komt altijd samen met seizoenen en getijden. Dus je hebt een Shabiala, is de kortste nacht van het jaar. Zo'n soort winternacht waarin de maan ook heel erg in de poëzie een rol speelt. En, en daar tijdens die nacht dan eten we de granaatappel, staan we stil bij de kortste nacht en wordt poëzie heel veel gedeeld. Dus de poëzie en de maan komt steeds terug. En ook onze nieuwjaar heet Nowruz. Dat is in het voorjaar. Dus daarin is er ook een symbolisering van nieuw begin.
Ja.
En daarin wordt Hafez heel vaak voorgelezen. En Hafez is een van de beroemdste, meest erudite dichters. Mm-hmm. Waarin de maan echt ontzettend vaak in terugkomt. Dus het is een complete wisselwerking van seizoenen, getijden, de maan.
De maan. Ja.
Ja, precies.
En Daniel, jij bent bezig met een live set nu. Het is natuurlijk de vraag wanneer je die ooit mag gaan laten horen.
Inderdaad.
Maar of in ieder geval voor het publiek. Waarin de openingstrek ook geïnspireerd is op de maan, begrijp ik.
Nou, gestemd op de maan.
Afgestemd op de maan, ja. Ja,
ja. Het is een elektronische muziek live set. Ik ben ermee begonnen tijdens de pandemie.
Ja.
Dus ik heb nog niet live kunnen laten horen. Maar dat geeft wel weer tijd om het lekker voor te bereiden. En het leek mij gewoon heel erg tof om, als ik dan straks op die festival sta, om gewoon door die grote geluidsspeakers de frequentie van de maan, en het liefst natuurlijk bij maanlicht, daarmee te openen.
Ja, en weten mensen dat dan ook? Dat ze daarop dansen? Of,
Waarschijnlijk niet. Ja, nee. Het ligt eraan als ik wat vaker optreed en mensen die zoeken het op Instagram of wat dan ook, dan misschien wel. Maar in principe niet. Ik ga er niet erbij zitten.
Maanfestival is het.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja, in heel veel landen, jij noemde net al in de Persische cultuur, maar ook in veel andere, nog verder Oosterse landen, China, Japan, Taiwan, Thailand, worden in de herfst maanfeesten georganiseerd. En Japanners noemen dat Tsukimi, wat letterlijk maankijken betekent. Want die vinden dan de volle herfstmaan eigenlijk de mooiste maan van het jaar. En dan gaan ze samen genieten van die maan. Dus met families daar naar kijken en speciale poëzie voorlezen. En jij noemde net al, de deur en de ramen gaan dan open. Net als in dat gedicht van Rumi.
Ja.
Om dat maanlicht zo binnen te laten stromen. Dat klinkt allemaal heel idyllisch. Ja. Ik vraag me af of dat nog steeds precies zo gebeurt. Maar, en dan ook het verhaal dat de geliefden dan in een bootje onder de maan gaan dobberen. En ik ging op bezoek deze week bij Yang Yang Li. En die bakt mooncakes. En die vertelt eigenlijk over dat maanfestival in China.
Hey, hallo.
Hoi, zag hem al aankomen.
Ja. Oh,
ja, dankjewel. Sorry, ik ben een beetje laat.
Oh nee, geef niet.
Jan, zitten ze al in de oven?
Nee, nog niet. Zal ik het nu even in doen?
Ik wil wel even kijken hoe het eruit ziet. Ja. Het zijn eigenlijk hele kleine koekjes.
Ja, dit is een mini-versie.
Je vertelde mij dat je een patisserieopleiding hebt gedaan.
Ja, klopt. Ja. Een eenjarige patisserieopleiding.
Ja. Ja. En daar kon je niet het recept vinden van de maankoekjes die je zo
Nee. Dat zat er niet bij. Wel heel veel chocola en andere dingen. Mm-hmm. En westerse bladerdegen, gewone taarten en alles. Maar,
geen Chinese
patisserie, nee.
Dat... En waarom wilden jullie zo graag maken?
Het was het maanfestival en wij aten
in oktober.
In oktober, ja. En dan aten we dat altijd thuis. Mm. En dat doet me dan aan thuis denken. En ik wilde dat graag zelf ook maken. Vandaar. En het was niet te verkrijgen op het moment. Dus ik ben zelf gaan onderzoeken hoe je dat moest maken. Het eten doet me heel erg denken aan thuis. Mm. En bij elkaar zijn. En vandaar dat ik dat zo graag wilde. Ja, eigenlijk sinds de kinderen er zijn, wil ik ook dat zij dat weer meekrijgen. Misschien is dat het, ik weet niet. Dat ik ze daarna ga onderzoeken om dat te willen.
Je wilde eigenlijk je kinderen meegeven wat jij als kind
had. Ja. Een beetje de Chinese tradities meegeven. Ja.
Had je ook het gevoel dat je dichter bij je jeugd kwam? Of dichter bij die herinnering kwam toen je ze aan het maken was?
Ja, mijn ouders hebben het zelf nooit gemaakt of iets dergelijks. En ze hebben
kochten
het wel...
ze gewoon?
Ze kregen het meestal van andere familieleden. Want je bezocht elkaar met maanfeest. En dan kregen wij die koeken ook te eten, zeg maar. En
En dacht je daar, merkte je dat die herinnering terugkwam toen je ermee bezig was?
Het was altijd heel gezellig rond die tijd. En omdat je veel bezoek kreeg en je ging bij anderen langs.
En eet je ze ook met je familie?
Ja, op dit moment niet, maar dat is wel een goed idee om dat te doen.
Want jouw ouders, zijn die nog hier?
Nee, die wonen hier niet meer, sinds al een lange tijd niet. Maar ze hebben hier wel gewoond en ze zijn weer teruggegaan naar Hongkong.
Ja. En is er nog meer rond die traditie dan het eten van die... Want je eet dan die koekjes, of die geef je weg. Mm-hmm. En hoe ging dat verder? Wat deden je ouders laatst iets voor? Of vertelden ze iets? Of keken jullie naar de maan?
We keken wel naar de maan om te kijken hoe mooi rond die was. En hoe vol en hoe helder. Mijn vader vertelde me dan ook nog wel een verhaal over een soort maangodin die dan die we dan ook zo konden bewonderen. Maar een soort sprookje over een vrouw die een elixir van het levenselixir of een onsterfelijkheid verkregen heeft door een drankje te drinken en naar de maan is verplaatst. En dat we die dan misschien ook konden gaan zien.
Dus het was echt een soort echt familiefestival.
Een familiefestival, ja, klopt.
Ja. Ja. En mis je ze dan nu als je ze eet in oktober?
Ja, zeker. Ja. Nu ze helemaal. Dus, ja. Mijn vader die las een gedicht voor dan. En dat ging dus eigenlijk over... Ik begreep het gedicht niet goed, maar het ging uiteindelijk over heimwee. Omdat hij in Nederland was en hij miste zijn geboortedorp of Hongkong mist hij dan. Het heet Gedachten in de stille nacht. Voor mijn bed schijnt maanlicht helder. Is het rijp op de grond? Ik hef mijn hoofd op en kijk naar de heldere maan. Ik laat mijn hoofd zakken en denk aan thuis. Mijn vader die zei dan van... Nou, dat zul je later wel begrijpen. Zal je later wel begrijpen. Oké. Ja, nou, ik begrijp hem nu hoor.
Ja?
Ja, ja, ja. Ja. Dat is
en wat is voor jou dan de thuis? Waar denk je dan aan?
Misschien toch waar zij zijn.
Hmm. Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is Hongkong dus ook. Maar ja, thuis is ook hier waar mijn gezin is.
Zijn ze trots op je dat je die koekjes nu zelf kan maken?
Ja, ze vinden het eigenlijk best wel bizar dat ik ze maak. Want het is redelijk intensief of een beetje toch wel lastig om te maken. Ja. Even kijken, ik moet even kijken of ik die overal
kan staan. Ja, hoe het gaat.
Ik ga even checken. Zal ik er eentje opensnijden? Of een stukje...
Lekker.
Een soort gevulde koek, maar dan anders.
Inderdaad, ja. Gevulde koek. Waar heb jij het gevonden dan, dit recept?
Op internet. Mm. Ja. Op een... ik zocht op mooncakes traditioneel en dit kwam eruit.
Ja. Ja. Heel lekker.
Ja. Dank je.
Maar je verkoopt ze nog niet.
Nee, nog. Ja, nou ja.
Nog niet.
Nog niet, nee. Het kan, nee. Nee, ja. Leuk.
Wat ik heel mooi vond aan dat bezoek... is dat ik dacht, die maan die is natuurlijk altijd aanwezig. Want we zien er overal. En het is ook een gedeeld uitzicht voor iedereen. Want zij kijkt samen met haar familie naar diezelfde maan... terwijl ze die koekjes eet. Dus dat vindt zij heel troostend. En tegelijkertijd kan bijna niemand van ons erheen. Maar dus het is een aanwezige afwezigheid, zeg maar. Het is een heel een soort groot gevoel van heimwee wat daarin zit. Is dat ook wat jullie terughoren in zo'n verhaal? Of wat?
Ja, ik heb een wereldreis gemaakt 2 jaar geleden. En een van de mooie dingen is dat de maan is... in welk land je ook zit of staat staat te kijken naar de maan... is het daar aanwezig en is het hetzelfde. Dus het is wel iets wat altijd soort van dichtbij voelt... en inderdaad tegelijkertijd heel erg ver weg. En aan de andere kant voelt het voor mij ook heel erg... als een soort van verlangen om daarheen te gaan. Naar de maan, naar de andere planeten, naar sterrenstelsels. Gaan we waarschijnlijk niet meemaken natuurlijk in dit leven.
Wie weet.
Maar voor mij is dat wel een soort van verlangen. Van ik wil daar ook heel graag heen. En ik lijkt me heel erg interessant als bijvoorbeeld... ooit zo'n maantempel wordt gebouwd in de maankolonie. Wat voor muziek wordt daar gespeeld? Wat voor muziekstijlen ontstaan daar als er een maankolonie bestaat, als het ware?
Een hele nieuwe maancultuur krijg je.
Een hele nieuwe maancultuur, ja. Wat gebeurt daar? Super interessant.
Ja.
Ja, dat verhaal van Yang Yang raakt me wel. Want ik heb een vluchtverleden. En ik ben nu rond dezelfde leeftijd als dat mijn moeder was... toen wij hier naartoe waren gevlucht naar Nederland... En ik vraag me wel eens af op deze leeftijd... van wat als ik nu op dezelfde manier mijn spullen moest pakken... en meteen moest gaan, wat zou ik inpakken? Omdat ik nu heel erg pas kan relativeren met mijn moeder. En een maan, die hoef je niet in te pakken. Een maan draag je dus toch ergens altijd bij... of die waakt, als het ware, over je. Dus toen ik naar jouw verhaal luisterde, dacht ik... want ik heb voor het eerst mijn meest verste reis gemaakt afgelopen jaar naar Egypte. Dat was de eerste keer dat ik een overseas maakte sinds ik hier naar Nederland ben gekomen. En toen keek ik ook dus de hele tijd omhoog. En ik heb de maanstanden kunnen volgen van Egypte terug naar Nederland.
Hmm.
En dat voelde alsof dus iets over mij waakt wat ik niet hoef in te pakken. En stel ik zou mijn biezen moeten pakken en weer gaan in het leven.
Ja.
Die draag ik altijd mee.
Dat uitzicht blijft
hetzelfde. Ja. Ja.
Ja.
Dus mooi. Het is troostend, denk ik ook wel.
Er is zo'n hele mooie uitspraak van Rumi, de Persische dichter. Die zegt, in iedereen zit een maan en het gaat erom dat je je daarmee verenigt. Dus met die maan en jezelf. Dat vind ik een mooie uitspraak, hoewel ik hem niet helemaal kan duiden. Maar Daniel, wat zou jij denken dat als je dat hoort, wat is de maan in jou? Waar staat hij voor?
ja, onderbewustzijn. Als ik het zo intuïtief zou zeggen. Mm-hmm. Ik probeer natuurlijk met dan zo'n track te stemmen op de maan. In ieder de maan te laten meeresoneren, als het ware.
Ja.
En dat is dan meer fysiek. Maar als het meer op een andere manier is het het onderbewustzijn, denk ik. Het mysterieuze, donkere, diepe, het interessante.
Ik zou hem interpreteren als... Ik ben zelf als persoon ook heel radicaal. Ik kan heel activistisch zijn, maar ook weer heel sereen. En ik vind als ik mij zou verenigen met de maan, zou ik ten alle tijde ook in verhouding zijn met de zon. En dat de zon en de maan op elkaar schijnen. En, dat ze niet zonder die licht van elkaar kunnen. Maar ook op de maan dat er extreme temperaturen zijn. Dus als de zonnestraal erop schijnt, is het extreem heet. 120 mm-hmm. graden volgens mij. En als de zon er niet is, kan het min heel veel zijn.
Ja.
Voor mij, als ik me ermee zou verenigen, zou ik dus die... Want in mijn karakter ben ik dus die twee extremen. Dan zou dat voor mij...
Ja.
Zou dat het betekenen. En dat het oké is.
Ja.
Ja.
Ik denk dat ik het niet weet. Maar misschien is dat precies wat het is. Het, ja. Het niet weten.
Niet weten. Ja. Ja.
De grote stoffige vlakte waar we op uitkijken. Ja. Ja. Nou, ik wil je hartelijk bedanken, Daniel.
Ja, jullie ook bedankt.
Gesprek.
Ja, leuk.
En ik hoop een keer je live set mee te mogen maken met heel veel mensen om ons heen.
Ja.
Samen resoneren.
Dat was het dan, Marjolein. Onze podcast, kort maar heel maankrachtig.
Ja, nou, het was hem nog niet helemaal. Want ben je nou nieuwsgierig geworden naar Healing Power, een tentoonstelling waar spiritualiteit en hedendaagse kunst samenkomen, dan kan je die tot juni 2022 bezoeken. En er is nog een kortingscode. En die kortingscode, dat is maankracht. Die kun je invoeren op tropenmuseum.nl/healingpower. En dan krijg je 50% korting op je entreeticket. Dat is dus tropenmuseum.nl/healingpower.
Deze podcast is gemaakt door productie Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Editing door Volkert Koehoorn. Performance van Yuna Leocardia, a.k.a. Luna Dry. Studio Cloak met aanvullende muziek van Daniel Schotsburg. Concept en redactie Rikst Hulshofpol van het Tropenmuseum.